Wij luisteren nu naar de lezing van het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het evangelie naar Matteüs, 16e hoofdstuk, te beginnen bij vers 13 tot en met vers 28. Matteüs 16, vers 13 tot en met 28.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzendt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Vanmiddag willen we in de leerdienst samen vanuit de schrift en vanuit onze belijdenis nadenken over de wil van God. Tekst voor de prediking is Matteüs 16, vers 24. Matteüs 16, vers 24, waar we het woord van de Heere en de tekst voor de catechismusprediking lezen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En op dit woord van de schriften en ook andere gedeelten uit de Bijbel is gegrond het onderwijs wat aan de beurt is, namelijk zondag 49 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 124. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Daar wordt de vraag gesteld: welke is de derde bede? En het antwoord luidt: uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat betekent onze eigen wil verloochenen. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Geliefde gemeente, uw wil geschieden. Is dat eigenlijk geen gevaarlijk gebed? Want als u de geschiedenis van kerk en theologie bekijkt, dan is er rondom het thema van de wil van God al wat een misbruik gemaakt van die Bijbelse waarheid. Soms werd heel makkelijk met een beroep op de wil van God een compleet volk uitgemoord. Sommigen van u weten het misschien, een van de bekendste voorbeelden is de oproep tot de kruistochten in de middeleeuwen. Waar aan het einde van de 12e eeuw paus Urbanus II een oproep liet uitgaan en volgens de legende, want we weten het niet helemaal zeker, heeft heel de massa als uitzinnig staan roepen: Deus lo vult, God wil het. En in de naam van God braken allereerst de jodenvervolgingen los. Want zo zijn de kruistochten begonnen. Allereerst de joden. En toen de moslims. Bloedbaden aangericht, met de spreuk op de lippen: en God wil het. Zullen we dan maar zwijgen over de wil van God? Nee, zegt u, dat mag niet. Want het staat in de Bijbel. En de Heere Jezus heeft zijn kerk niet minder geleerd uw koninkrijk komen, dan dat hij zijn kerk leerde uw wil geschieden. Maar u begrijpt wel uit deze kleine inleiding, gemeente, dat er rondom de vraag naar het uw wil geschieden heel veel te zeggen valt. En we ook heel erg zuiver moeten luisteren naar wat de Bijbel zegt. Om niet te gemakkelijk onze wil tot Gods wil te verklaren. Maar om te beoefenen wat onze catechismus in alle duidelijkheid en scherpte zegt. Ik moet leren mijn wil te verloochenen. En Gods wil te doen. Thema van de preek is: uw wil geschieden. Dat betekent allereerst de verloochening van de menselijke wil. Dat is het begin van het antwoord. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En ten tweede de onderwerping aan de goddelijke wil. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Uw wil geschieden. De verloochening van de menselijke wil en de onderwerping aan de goddelijke wil. In dit laatste gedeelte van de Heidelberger Catechismus wordt gesproken over het gebed. U weet dat een van de hoofdindelingen van de Heidelberger, trouwens van alle gereformeerde catechismussen uit de reformatietijd, 4 elementen bevat. Je hebt allereerst de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen die uitvoerig besproken worden. Dan krijg je een hele uiteenzetting over de sacramenten. Doop en avondmaal. Het derde is dat de 10 geboden worden besproken. En tenslotte het gebed des Heren. Geloof, sacramenten, gebod en gebed. Dat is de ruggengraat, als ik het zo zeggen mag, van een goede gereformeerde catechismus. Ook van onze Heidelberger. En dan is het opmerkelijke dat dat gebed aan het slot van de catechismus wordt behandeld. En even voortbordurend op het thema wat ons vanmorgen bezig hield, daaruit blijkt al dat volgens de catechismus en ook volgens het woord van God een mens nooit uitgeleerd raakt op de leerschool van het gebed. Het gebed, zegt onze catechismus, is de voornaamste plicht der christenen. En juist als we tegen de geboden van de Heere aanlopen en ontdekken dat wij in het licht van de geboden van de Heere nog met heel veel zonde in ons eigen hart in aanraking komen, dan blijft alleen het gebed over. Heere, vergeef. Heere, help. Heere, leid u me. En dan wordt als leidraad voor de uitleg van het gebed bekende woorden van de Heere Jezus, het Onze Vader, gebruikt. En dat Onze Vader, het zal u in een van de voorgaande preken uitvoeriger gezegd zijn, dat begint niet met onze nood aan de Heere voor te leggen. Want pas de 4e bede luidt, geef ons heden ons dagelijks brood, en de 5e bede luidt, en vergeef ons onze schulden. Nee, het begint met 3 keer u. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het gebed is allereerst bedoeld door de Heere Jezus Christus om al biddend God te eren en te bidden om de komst van zijn koninkrijk, om de heiliging van zijn naam en om het doen van zijn wil. Wat betekent dat laatste, de wil van God? Ik heb er al even op gezinspeeld dat rondom de wil van God een heleboel vragen te stellen zijn. Maar misschien kunnen we het zo eenvoudig mogelijk zeggen op deze manier. In de oude theologie werd altijd een onderscheid gemaakt tussen de wil van God die voor ons verborgen is en de wil van God die ons geopenbaard is. Dat onderscheid ligt in de Bijbel zelf verankerd. Als Mozes afscheid neemt van het volk van Israël, staat beschreven in het slot van het boek Deuteronomium, Deuteronomium 30, dan zegt Mozes dat de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Dus de dingen die God weet en ziet en besloten heeft en die ons niet bekend zijn gemaakt, voor ons verborgen zijn dus, die zijn voor God alleen. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen om die te doen. Met andere woorden, God heeft een wil die hij niet geopenbaard heeft. Die is voor hemzelf. En God heeft ook een wil die hij wel geopenbaard heeft. en daar hebben de mensen aan te gehoorzamen. Wat is die verborgen wil? De verborgen wil van God, dat betekent dat God alle dingen doet naar de raad van zijn wil, even ze één. Er is dus niets wat in het heelal en wat in de hemel en op de aarde gebeurt, wat buiten de wil van God omgaat. Alle dingen doet hij naar de raad van zijn wil. Alleen wat God in zijn eeuwige raad over deze wereld besloten heeft, of over onze eigen levensgeschiedenis besloten heeft, dat is ons niet bekend, of maar voor een heel klein stukje bekend. Hoe het in het jaar 2010 zal gaan met deze wereld, wat de toekomst brengt van de maanden die ons nog wachten in dit jaar. We weten dat God zijn raad zal vervullen in 2010. Maar wat dat precies zal inhouden, we weten het niet. We weten nu we terugkijken dat er in Haïti een verschrikkelijke ramp moest gebeuren de afgelopen week. En dat is niet buiten de raad van God omgegaan. Maar dat wisten we 2 weken geleden nog niet. En wat er aan rampen en tegenspoeden zouden kunnen komen over deze wereld in de komende maanden, het is ons onbekend, te verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Of wat er aan vreugde zal komen en aan zegeningen zal komen in dit jaar, wij weten het niet. Verborgen. En toch, alle dingen gebeuren naar de raad of naar de wil van God. Kijk, en dan zegt het woord van de Heere, en dat zit ook eigenlijk een beetje opgesloten in deze vraag en in dit antwoord van onze Heidelberger aan die verborgen wil van God, aan die aanbiddelijke wil van de Heere, hebben wij ons te onderwerpen. En dat is niet gemakkelijk, gemeente, als Gods wil anders blijkt te zijn dan onze wil. Als er in ons leven dingen gebeuren die wij geen plaats kunnen geven en de waarom ze ons naar de keel stijgen, om dan te buigen in geloof. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust. Nee, dat valt niet mee. Maar het is wel een les die door de Heere Jezus Christus aan zijn kerk, aan zijn discipelen geleerd wordt. U wil geschieden. Dat betekent allereerst ook als Gods verborgen raad en wil anders is dan wij graag zouden willen. Leer ons buigen voor uw wil. Maar er is nog een aspect van de wil van God, dat noemde ik al. En dat staat vooral in de uitleg van onze Heidelberger centraal. Dat is die geopenbaarde wil. En wat is nou de geopenbaarde wil van God? De geopenbaarde wil van God is dat de Heere ons bevelen heeft gegeven, vermaningen heeft gegeven, ons zijn weg en zijn wil heeft geopenbaard in het oude woord van God. Dat de Heere heeft gezegd, bijvoorbeeld, dient geen andere God dan mij alleen. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Mijn naam zult ge heilig houden. Mijn dag zult ge afzonderen. Eert uw vader en uw moeder. Dat is de geopenbaarde wil van God. Gods heilige en heilzame geboden. En die geboden hebben wij te houden. Heel het Oude Testament is er vol van dat Israël geroepen werd om de geopenbaarde wil van God, de geboden van de Heere, te houden. In Jesaja 48 staat het ergens dat de profeet klaagt: och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Uw vrede zou zijn als een rivier en uw gerechtigheid zou zijn als de golven van de zee. En in het Nieuwe Testament legt de Heere Jezus in de bergrede uit dat zalig de mens is die de geboden van de Heere hoort en ze doet. En zo legt onze catechismus het uit. Onderwerping aan de verborgen wil van God. En gehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God. Maar dat betekent wel wat. Want dat betekent allereerst, zegt onze catechismus, u wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Verzaken. Of verloochenen. Zou je ook mogen lezen. Onze eigen wil. Ja, daar moet je vandaag niet mee aankomen hoor. Daar moet je vandaag niet mee aankomen. In de wereld niet. En hoe is het in de kerk? Wij zijn natuurlijk mensen en onze cultuur geeft ons dat heel erg in. Die moeten assertief zijn. Je moet geen negatief zelfbeeld creëren. Je moet voor jezelf opkomen in deze keiharde wereld. En dan staat daar in de catechismus, ik moet leren mijn eigen wil, mijn eigen ik te verzaken. Te verloochenen. Ja, misschien zegt een jongen of een meisje in de kerk, wat is dat nou precies? Nou, denk dan maar even aan die verloochening van Petrus, hè. Verloochen is een beetje een oud woord, dat weet ik wel, maar het is niet zo moeilijk om het te begrijpen. Petrus verloochende de Heere Jezus in de raadzaal van Caiaphas en wat zei hij toen? Hij zei, ik ken de mens niet. Dat is verloochenen. Mijn wil verloochenen, weet je wat dat is? Dat je van je eigen wil zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ken mijn eigen wil niet. Ja, zegt iemand, maar dat kan toch niet? Je kan toch de stemmen van je hart zomaar het zwijgen niet opleggen. En wat je graag wilt, de drive zeggen we tegenwoordig met een lelijk Nederlands woord. Iets wat je gaande houdt en staande houdt, dat mag toch allemaal? Ja, dat mag allemaal. En wij mogen onze roeping en onze plicht trouw vervullen. En we mogen nadenken als we jong zijn over onze carrière. En we mogen, vult u het verder maar in. Maar wij mogen onze eigen zondige wil, hoort u het? Onze eigen zondige wil niet gehoorzamen. Onze zondige wil moet gekruisigd worden. En eigenlijk is van huis uit, van nature, onze wil besmet, bevlekt, besmeurd, getekend door de zonde. Is het dan zo erg? Gemeente, wanneer de Heilige Geest door het woord ons laat zien wie we zijn, dan valt er licht over ons hart en over ons leven. En dat betekent niet alleen dat mijn denken, mijn verstand door de zonde is besmet, maar ook dat mijn willen en mijn streven en mijn drive door de zonde is besmet. En dan ga je bidden, Heere, bewaar me ervoor dat ik luister naar de stem van mijn eigen hart. En dat ik eigenwillig wegen kies. Want mijn hart is een zondig hart. Mijn wil is door de zonde aangetast. De natuurlijke mens, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, is vijandschap tegen God. Heb je daar wel eens op gelet? Want goed Bijbel lezen is goed letten op de kleine woordjes, hè? Op de kleine dingen. Vijandschap tegen God. Er staat niet, de natuurlijke mens is een vijand. Dat wordt vaak gezegd, maar staat er niet. Nee, is vijandschap. En John Owen, ik noemde zijn naam vanmorgen al, schrijft dan bij die tekst. Hij zegt, het is dus nog erger dan wij denken. Want met een vijand kun je nog tot een vergelijk komen. Je kan met een vijand nog vrede sluiten. Maar met vijandschap niet. Vijandschap moet zich uiten. Moet uitgeroeid worden. Anders blijft het zijn vijandige aard demonstreren. Zo is het met onze wil. Vijandschap. Heere, verlos mij van mijn zondige wil. Kijk, toen Adam en Eva vielen in het paradijs en de handen uitstrekten naar de verboden vrucht. Toen capituleerde hun wil voor de influisteringen van de vorst der duisternis. Ze gaven zich gewonnen. Maar toen ze zich gewonnen gaven aan de vorst der duisternis, werden ze een willoze prooi voor de vorst der duisternis. En de wil van Adam en van Eva en van hun nakomelingen wil niet wat God wil. Vijandschap. En daarom is nodig dat ik mijn zondige wil, mijn wil die zich tegen God en zijn geboden verzet, dat ik die leer verloochenen. Ik ken de mens niet. Hoe leer je dat? Dat leer je op de school van de genade van God. Als je leert wie God is in zijn grootheid, zijn goedheid, zijn liefde, zijn genade, en hoe God het waard is om gediend, geëerd en gevreesd te worden. En je leert tegelijkertijd inleven dat je eigen wil daar helemaal niet aan wil. Godskennis en zelfkennis. Zelfkennis en Godskennis. Dan leer ik zien wie ik ben en dan leer ik zien wie God is. Dan leer ik mijn zonde voor God belijden. En dan leer ik de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, Hem biddend om de genade, dat Hij mij leren wil, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Onthoud het, jongelui. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Dan leer je iets van de akelige natuur van je eigen wil zien. Eigenwillige godsdienst. Eigenwillige ideeën. Eigenwillige wegen. Heere, leer met af. Leer met verloochenen. Leer met verzaken. En dat heeft de Heere Jezus zo ingrijpend onder woorden gebracht in dat prachtige woord wat onze tekst is. Petrus dacht dat hij een geweldig woord gesproken had. Hè? Had hij ook gesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heere Jezus Christus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat wat je gezegd hebt, Petrus, heb je niet van jezelf. Dat heeft God je in het hart en op de lippen gelegd. En nog geen 5 minuten later, als de Heere Jezus begint uit te leggen dat hij moet gaan lijden en sterven, zegt Petrus, ho, 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 ho. Dat mag niet. Dat kan niet. Dat kan Gods wil niet zijn. Dit zal u geenszins geschieden. En dan moet de Heere Jezus zeggen, Petrus, net sprak je de woorden Gods, nu spreek je de woorden van Satan. Ga achter mij, Satan. Je bent voor mij een aanstoot, een struikelblok, want je verzint niet de dingen die des geestes God zijn, maar het zijn de dingen van je eigen hart en ten diepste de dingen van Satan. Dus Petrus wordt teruggewezen. Achter me. Want je staat me in de weg. Op weg naar Jeruzalem. Op weg naar het lijden, naar het sterven. En dan toch. En dat moet u goed zien in onze tekst. Jezus zegt. Zo iemand achter mij wil komen. Petrus, ik heb je ernstig vermaand, maar ik wil wel dat je achter me blijft. Ga niet weg. Kom achter mij. Maar dan wel met het kruis op je schouders. En volg mij. En gemeente, dat is nou het hart van het geestelijke leven, van het echte christenleven. ook van het leven in een tijd als de onze, aan het begin van deze 21ste eeuw. Volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Leer mij volgen. Dat heeft de Heer Jezus Christus zelf in praktijk gebracht, gemeente. Want het gaat hier over de eerste aankondiging van het lijden. De Heer Jezus ziet daar vanuit het hoge noorden van Israël de delen van Caesarea Philippi, die liggen vlakbij de Hermon. De Heer Jezus ziet als het ware zo naar het zuiden en hij ziet Jeruzalem, Gethsemane, Golgotha voor zich. Hij weet dat zijn weg gaat naar het kruis. Dat is Gods verborgen wil, die aan Christus bekend is en die hij nu aan zijn discipelen gaat openbaren. En dan moet Jezus naar Gethsemane en laten we meteen die stap maar nemen in gedachten. Dan zie ik de Heer Jezus op de drempel van zijn grote lijden aan de vooravond van Golgotha. Bloedzweten in de hof, zeer beangst is hij geworden. Lucas, de dokter onder de evangelisten, zegt dat hij zweette grote klonters bloed. En artsen die over het lijden geschreven hebben, zeggen dan dat betekent een zwaar innerlijk psychisch lijden. Jezus heeft geleden naar lichaam en naar ziel. Ook naar zijn psyche. En dan zegt hij: Vader, indien het mogelijk is, voelt u de stille huiver in zijn woorden? Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van gramschap die ik drinken moet en die me nu aan de lippen gezet wordt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, doch de uwe geschieden. Jezus onderwerpt zich in Gethsemane aan de wil van zijn Vader. O, als mens, met zijn menselijke lichamelijkheid, met zijn menselijke psyche, zijn menselijke geest, deinst hij terug voor die zware lijdensbeker. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan kan het zo zijn, gemeente, dat God in ons leven met ons een weg gaat. En ik weet, dat is bij de een anders dan bij de ander, want God heeft eigenlijk met ieder mens zijn eigen weg. Een weg van strijd, een weg van lijden, een weg van aftakeling misschien. Of een weg waarin we eenzaam worden, een weg waarin we ons onbegrepen wanen. Een weg die zo anders gaat als we zelf willen. En dat je dan ook kan zeggen, Heere, indien het mogelijk is, niet die weg. Niet die weg. Maar wat een genade als je dan door Christus Jezus, de grote borg en zaligmaker, na mag bidden. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Kijk, gemeente, daar heeft Paulus iets van ervaren. Die grote heidenapostel Paulus. Daarvan lezen we in 2 Korinthe 12 dat Paulus een doorn in zijn vlees had. Een engel des Satans die je met vuisten beukt, staat er letterlijk. En Paulus had de Heere gebeden: Heere, neem die engel des Satans en die doorn uit mijn vlees weg. En de bedoeling van Paulus was oprecht, want Paulus had als bedoeling: dan kan ik u nog beter dienen. Nou, dan denk je natuurlijk, hè, dan zal de Heere die doorn uit het vlees van Paulus wel wegnemen. Die engel des Satans, want dat is de Heere wel gevallig, als Paulus hem nog beter dient. Maar Paulus krijgt als antwoord van de Heere: nee, Paulus, die doorn in het vlees, die blijft, die engel des Satans. En toch werd Paulus' gebed verhoord. Alleen was het wel anders dan Paulus zelf verwachtte en zelf wilde. Hoe weten we dat? Want de Heere zegt: als hij gezegd heeft dat zijn verzoek niet wordt ingewilligd en hij met die engel des Satans en die doorn in het vlees moet leven. Dan zegt de Heere, mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Uw wil geschieden. Zou Paulus dat niet gebeden hebben na die tijd? Uw wil geschieden, de uwe alleen, zo in de hemel als hier beneden. Het is majesteit, al wat u doet. Nee, dat is niet gemakkelijk, gemeente, maar als je zo mag buigen voor de Heere en je eigen wil mag verzaken en het mag leggen in de beste handen waar je leven in gelegd kan worden, dat zijn in de handen van de Heere zelf, dan geeft dat vrede, kracht en troost. Oh ja, ik weet, het wordt wel weer eens aangevocht, maar toch, de uwe, die wil van u geschieden. En dan begrijpt u ook dat dat alleen maar mogelijk is door de genade van de Heere Jezus Christus, die in alle benauwdheden van zijn kerk benauwd is geweest en daarom een medelijdende hoge priester is, die ook geweten heeft van een beker die hij drinken moest, terwijl zijn menselijke geest en zijn menselijke lichaam daarvoor terugdeinsde. En wat een kracht kan hij dan geven, ook als de woedende golven van moeite en van aanvechting en van strijd over ons heen slaan. Maar daarmee hebben we alles nog niet gezegd. Onze eigen wil verzaken en Gods wil gehoorzamen, zegt onze catechismus. En dan gaat het meer over die geopenbaarde wil. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil, onze zondige wil verloochenen. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ja, dan gaat het ook over het gehoorzamen aan de wil van God. Nou zijn wij reformatorische mensen niet zo erg gelukkig met het woord gehoorzamen. Dan zeggen we al heel gauw, ja dominee, dan lijkt het alsof de mens het zelf moet doen. Is dat niet een beetje de leer van de fariseer, die door stipte gehoorzaamheid de wet moest houden? Is dat niet de dwaling van Rome, die nog iets aan de eigen zaligheid meende te moeten bijdragen door alle geboden van de Romeinse kerk stipte te vervullen? Ja, zo kun je het misbruiken. En dan moeten we ook voor op onze hoede zijn, dat we door eigenwilligheid proberen God gunstig te stemmen. Maar tegelijkertijd, gehoorzaamheid is een heel Bijbels woord hoor. En als u de geschiedenis van het leven van Johannes Calvijn kent, dan weet u dat als Calvijn een van die weinige keren dat hij in zijn hart laat kijken, als hij over zijn bekering schrijft, dan zegt Calvijn, en toen het God behaagde mij te bekeren tot gehoorzaamheid. Voor die tijd was ik weer barstig. Zocht ik mijn eigen ding, mijn eigen wil. Maar nu ben ik leergierig en gehoorzaam geworden. Onthoud dat. Als God in je leven gaat werken en je eigen wil, je eigen zondige wil leert verzaken of verloochenen, dan ga je bidden, Heere, leer mij uw wil te doen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Dan ga je luisteren naar God en naar zijn woorden. En dan wordt het je hartelijke verlangen om in de wegen van de Heere te wandelen. Oh, ik weet het, ook dat kost strijd. Want er zit altijd nog van dat eigenwillige achter en onder. Maar toch, als Gods liefde in je hart is uitgestort, dan zeg je het, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Is dat uw leven geworden? En dan kun je het met de woorden van de Heer niet makkelijk nemen. En dan kun je de eis van de Heer, wees heilig, want ik ben heilig, niet zomaar naast je neerleggen. En als de Heer zegt, Ik wil dat je rein het huwelijk ingaat, dan kun je dat zomaar niet vergeten. En ik wil dat je je leven niet verslingert aan de drank of aan de verdovende middelen, dan kun je dat maar niet tussen haakjes zetten. En ik wil dat je gedachten en je dromen en je dagdromen rein zijn en niet besmet worden door lage begeerten, al of niet gevoed door de donkere krochten van het internet. Wees heilig, want ik ben heilig. Ja, dan voel je, dat kan niet uit eigen kracht. Dat kan alleen als ik een volgeling geworden ben van de Heere Jezus Christus. En achter hem aan, strijdend, het kruis draag. Heere, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Kijk, en dan gaat dat ook je leven tekenen. Een christenleven, dat wordt vaak gezegd, hoe moet je nou in deze tijd als christen leven? Nou, ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik denk ook dat het leven als christen, zeker hier in het Westen, steeds moeilijker wordt. Ik wil u niet ontmoedigen, maar de tekenen wijzen er wel op. Maar tegelijkertijd is het ook eenvoudig. Christen, dat is een mens die twee oren heeft. Die luistert met twee oren naar de stem van de Heere. En zegt, Heere, stop mijn oren toe voor alle andere stemmen en laat mij horige zijn en horende zijn en gehoorzaam zijn aan uw heilig woord. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, waar kan ik u het beste dienen? Waar kan u me het beste begrijpen? En dat is niet altijd de makkelijkste weg. Maar wel de beste weg. En wat zegt onze catechismus daarover? Dat we onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Dus al Gods geboden gehoorzaam zijn. Opdat een ieder zijn ambt en roeping zo gewillig en getrouw vervullen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Ja, laten we met het laatste maar beginnen. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan bidt de kerk, zo legt de Heere Jezus Christus dat op haar lippen, dat hier op aarde de wil van God gedaan wordt. Dat mensen hier op aarde de wil van God horen en gehoorzamen. Maar bidt de kerk dan ook niet dat de wil in de hemel gedaan wordt? Ja, dat moet u goed lezen. Want Gods wil wordt in de hemel volmaakt gedaan. Bij wijze van spreken, de Heere Jezus hoeft niet te bidden dat de engelen de wil van God doen. Want dat doen ze al. Ze zijn gedienstige geesten, dienstvaardig tot zijn eer. En ze doen de wil van de grote koning der eeuwen, de God die op de troon zit, de drie-enige God, van harte en volkomen. En nou zegt de Heere Jezus, zo zoals de wil van God gedaan wordt in de hemel door de engelen. Die dag en nacht bezig zijn met de opdrachten en de dienst die de Heere op hun schouders heeft gelegd. Laat zo uw wil gedaan worden hier op aarde. Nou, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, als u dat op u in laat werken, dat kan niet. Ik ben geen engel. Nee, ik ook niet. Ik heb geen volkomen hart zoals de engelen die niet gevallen zijn. Ik ook niet. Hoe moet dat? Dat een zondig mensenkind, dat een zondige dominee, dat een zondige ouderling, dat u als vader en moeder, die toch ook een zondaar bent en een zondares, dat u trouw uw roeping vervult, zoals de engelen in de hemel. Dat is in eigen kracht onmogelijk. Maar gemeente, de eis ligt er. Wees heilig, want ik ben heilig. Weest gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is. Doe uw roeping en uw plicht zoals de engelen in de hemel dat doen. Dat is de eis van God. En dat is de Heere ook waard. Staan we er wel eens bij stil? Want we kunnen zo reformatorisch degelijk denken, hè? Dat we meteen als dit soort dingen gezegd worden zeggen, ja, maar dominee, een mens is maar een mens en een mens is een zondaar enzovoort enzovoort. Liggen we van wakker? Beeft u dat u zondaar bent en aan de hoge eis van God niet kunt voldoen? Want de roeping ligt, hè? Trouw als de engelen in de hemel. Trouw als de gedienstige geesten die voor Gods troon zijn. Nou, dan krijgen we vanmiddag allemaal huiswerk mee. En dat op de zondag. Allemaal huiswerk mee. Heren, hoe is dat bij mij? Wie ben ik in mijn dagelijks ambt en plicht? Hoe ben ik omgegaan met de dingen waartoe u mij geroepen hebt? Zie ik mijn roeping goed, heren? Toen de roeping vanuit de kerk naar me toe kwam, heb ik gekozen voor, ja, voor wat eigenlijk? Was dat goed, heren? Toen uw woord naar mij toe kwam, heb ik het van me afgeschud, want ik had andere prioriteiten, zeggen we dan tegenwoordig. Of buigen we voor de roeping van Gods wegen? Ja, dominee, maar wat is die roeping van Gods wegen dan? Dan zal er eerst de roeping tot bekering en tot geloof. Gelooft het evangelie. En wee de mens die, omdat hij zo nodig carrière moet maken, schade leidt aan zijn ziel als hij deze woorden van de Heere naast zich neerlegt. Maar de Heere kan ook wel eens roepen tot een taak en plaats. En dan bedoel ik nog niet eens direct het ambt, maar dat het op je weg komt dat je zondagsschoolmeester of zondagsschooljuffrouw zou kunnen worden of leider van een Bijbelclub. Of een functie zou krijgen in de school om te zorgen voor het geestelijk en bijbels gehalte. Want God plaatst allerlei roepingen op onze levensweg. Soms kun je te veel roepingen zien, hoor. Dat kan ook, dat weet ik. Maar we kunnen er ook te weinig zien. Heren, waar roept u me toe? Wat wilt u van me? Kijk, dat is de geestelijke gestalte van Saul van Tarsus. Ik heb hem vanmorgen genoemd in ander verband. Als Saul van Tarsus gearresteerd wordt onderweg naar Damascus en de Heren verschijnt hem in die lichtglans. Heren, wie zijt ge? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Wat is uw roeping, uw taak, uw weg? En als dat eerlijk gevraagd wordt en ootmoedig gevraagd wordt, dan wijst de Heere die weg ook. Vroeger of later. Op zijn tijd. Op zijn wijze. En als je dan naar jezelf ziet, en dan kun je bijvoorbeeld tot het ambt geroepen zijn, en terugkijkt over de jaren dat de Heere je gezegend heeft en soms ook kennelijk gebruikt heeft, maar je komt wel altijd weer met donkere bladzijden in aanraking. Heere, wat heb ik ook vaak mijn eigen wil gevolgd en wat ben ik weinig een echte dienaar geweest. Heere, vergeef mijn zonde, ook mijn ambtelijke zonde. En dat wordt bij het ouder worden misschien nog wel een extra streepje bijgezet. Tegelijkertijd mag je dan ook zeggen, als je dan terugkijkt over je leven, hoe God je leven geleid heeft, dat je ook mag zeggen, Heer, u hebt me geholpen. En u hebt het ook waargemaakt dat ik toch met alle gebreken die mij aankleven, uw wil heb mogen doen. En u hebt me ook gezegend. En als u vraagt, Mensenkind, heeft het u aan iets ontbroken? Dan zeg je, van mijn kant van alles heeft eraan ontbroken, maar van uw kant niets, Heere. Uw wil was altoos wijs en goed, het is majesteit al wat gij doet. En dan is het een gezegend dienen van de wil van God. En een gezegend volgen van de Heere Jezus Christus. Een gezegend volgen, soms zonder vragen. Maar je mag wel heel je hart voor de Heer uitstorten, hoor. En daarin klopt dat vers, dat mooie vers, toch niet helemaal. Volgen zonder vragen, ja. Daarmee bedoelt die dichteres natuurlijk zonder de Heere voor de voeten te lopen. Zonder te diepe vragen te stellen en te twistende vragen te stellen en te boze opmerkingen te maken. Maar je mag wel zeggen, Heere, hoe moet het nou verder? En wel bidden om kracht. En wel bidden om wijsheid. U wil geschieden. De uwe alleen. En kijk, dan is het toch zo dat de Heer loon heeft weggelegd voor degenen die hem dienen. En die, zoals het hier in onze catechisme staat, hun ambt en beroep, dat is hun roeping en hun opdracht, hun roeping en hun dienst, mag je ook lezen, getrouw vervullen. En die roeping en die dienst, daarvan heb ik tot nu toe eigenlijk nogal heel sterk gezegd dat het in de richting van de kerk is en van de zondagsschool. Maar die roeping, die is er natuurlijk ook in het gewone leven, in onze dagelijkse roeping. Roeping als moeder van een groeiend gezin. Roeping als vader die de opdracht heeft om voor zijn gezin te zorgen. En die ook een bedrijf heeft misschien wel waar die een heleboel zorgen over heeft. Heere, leer het me doen in afhankelijkheid van u. Laat me leraar mogen zijn of verpleegster mogen zijn in afhankelijkheid van u. En geef u genade om ook in mijn werk te laten zien dat ik het zoek bij de Heere Jezus. Die het kruis heeft gedragen. Die tot bloedens toegestreden heeft. En die zo het spoor heeft getrokken. Een voorbeeld, zegt Paulus, heeft nagelaten. En dan mogen we zijn voetstappen drukken. Zalig de mens. Die zo in de kerk of in de samenleving, in het werk en in het gezin, God dient. Jezus volgt. Want achter Jezus aan, de kruisdragende borg, wordt de wil van God gedaan. En dan blijft er één gebed over. Dat wordt je levensgebed voor de kerk en voor de samenleving. Voor het gezin en voor de school. Voor takken van dienst, voor liefdewerk. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Die dichter die wist ervan. Zijn hart spat alle kanten op bij wijze van spreken. Zo is dat bij ons van nature. Je zou het kunnen vergelijken met een vaas die je stuk gooit. De scherven schieten allerlei kanten op. Zo is het met ons hart. Zeker aan het begin van de 21ste eeuw. Maar Heere, voeg u nou al die scherven weer eens samen. Neig mijn hart en maak het een vaas, een vat, tot de ere van uw naam. Amen.